Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Jesaja 49, vers 1 tot en met 13. We noemen Jesaja 49, vers 1 tot en met 13. En we zingen psalm 25, vers 6. Psalm 107, vers 1 en 2. Psalm 73, vers 12. En Psalm 43, vers 4. We noemen nu nogmaals schriftlezing Jesaja 49, vers 1 tot en met 13. En we zingen Psalm 25, vers 6. Psalm 107, vers 1 en 2. Psalm 73, vers 12. En Psalm 43, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken, bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij van Psalm 25, het zesde vers. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 25. Thank you. Oude Testament, in de profetieën van Jesaja, en daarvan het 49ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Jesaja 49, 1 tot en met 13, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor mij niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Amen. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik aan, van mijn moeders in gewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn knecht Israël, door de welke ik verheerlijk zal worden. Doch ik zeide: Ik heb te geveefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij den Heeren, en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij: Het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welk het volk een gruwel heeft. Tot de knecht dergenen die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heren wil, die getrouw is des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in de duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal een weide zijn. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinim. Juicht gij hemelen en verheugt u, gij aarde en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heer heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen.
Geliefde, u weet, het beeld van de verlossing van Israël uit de ballingschap is ook het beeld van de verlossing van de kerk, uit de gevangenis van de zonde, van de duivel, van de wereld. En daar zouden we ook vanmorgen bij willen stilstaan, in dat wonderlijke hoofdstuk, want zo mogen we dat toch wel noemen, 49 van Jesaja, waar Christus zelf spreekt en iets oplicht van dat werk van die gezegende middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. Hoe hij door God gezonden is. De menselijke natuur, om daarin de straf te dragen. Wat een tegenstand hij in die weg heeft ondervonden. De uitroep heb ik dan tevergeefs gearbeid. Nee, toch niet. Hoe zwaar die weg geweest is. Om de wil Gods te volbrengen naar zijn menselijke natuur. Hoe word ik geperst van binnen en van buiten. Die zware gang van de middelaar. Die gekomen is om Jacob terug te brengen. In de gemeenschap met God, maar Jacob Israël laat zich niet terugbrengen en toch genade zal overwinnen. Zoveel zaken worden ons hier voorgesteld, lees je nog eens rustig door. Het mocht zijn met toepassing voor uw eigen hart en leven. Ook daarin beschreven de weg die hij houdt met zijn volk. Het is niet alleen de middelaar van verwerving. De zaligheid verworven, maar ook de middelen van toepassing. Hij zoekt zijn volk op, een volk dat tot hem niet kan komen. En dat is wonder, altijd weer. Als we ontdekt zijn, dan staan we er buiten en dan kunnen we nergens bij. U vergelijkt het met water, je kunt het horen. Je kunt er niet bij komen om ervan te drinken, maar dat is nou het wonder. Zoek dat water niet. En ik kan bij dat water des levens niet komen, maar het water zoekt mij. Het water stroomt altijd naar die lage plaats, waar een mens ligt in zijn schuld, in zijn naaktheid, in zijn verdoemelijkheid. Daar stroomt dat water, dat kan al Gods volk getuigen. Waar het nou nooit meer komt, daar is hij gekomen. Zie, hier ben ik. De weg die God houdt met zijn volk. Zouden we vanmorgen bij willen stilstaan? Met name, maar niet uitsluitend. Met name de verzen 9 en 10 in uw midden wil overdenken. Als het gaat om de verloste kerk, het werk van Christus. Waar we lezen om te zeggen. Dus let u nogmaals op, het is niet alleen die middeloze arbeid, die schuldbetaling, die vereffening en de verwerving van het eeuwig leven, maar ook de schenking daarvan. En daar gaat het hier met name om. Om te zeggen tot de gebondenen, dat zie je dus op Christus, die spreekt tot de gebondenen, om te zeggen tot de gebondenen, ga uit. Tot hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden. Op alle hoge plaatsen zullen weiden wezen. Zij zullen niet hongeren, nog dorsten. De hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal ze leiden. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ook de verse daarop volgend. Spreken wij dan met Gods hulp, mocht het wezen, vanmorgen in het midden van de verloste kerk. Drie gedachten, de verlosten, de verlosser en de verlossing, de verloste kerk. Wie worden er verlost? Een drievoudige beschrijving. Uit onze tekstwoorden. Het zijn gebondenen, blinden, afgedwaalden. De verlosten. Ten tweede de verlosser. Wie verlost hen dan? Christus Jezus. Als die scherpe en zuivere pijl. Als die lieve ontfermer. En als uw overste leidsman. Christus in zijn drie ambten. Wat is de verlosser? Ten derde de verlossing. Ook die is drievoudig. Verlossing hier in de tijd, in de bekering. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Een tweede verlossing als het sterven wordt. Verlost van alles wat hier nog scheiding maakte. En de derde verlossing. Als de ganse kerk op de dag der dagen vergaderd zal worden in dat Jeruzalem daarboven. De verlossing. De verloste kerk, de verlosten, de verlosser en de verlossing. Psalm 107. Zingt daarvan. Die gebonden. Diegenen die afgezworven zijn. Die weer teruggebracht worden. Psalm 107. En daarvan de versen 1 en 2. Loof, loof de Heer gestadig, die op haar majesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Wie zegt dat? Dit zeggen elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet uit zweerpartij des handen, die hij van ver uit de oorden van het oosten en het westen bracht en van de zee en het noorden geleide door zijn macht. En wat er verder volgt. 1 en 2 van Psalm 107. De verlosten, wie zijn ze? Een ellendig volk. Hier worden ze genoemd gebonden. Gebonden. Gebonden of, zo kan het ook vertaald worden, gevangenen. Opgesloten. In ieder geval niet vrij. Gebonden, waaraan? Aan hun eigen boze, vuile lusten. Een begeerte tot vleeselijke genoegens. Die goddeloze hoogmoed. Die verderfelijke hebzucht. Dat is een mens. Samenknoping van ongerechtigheid. Een vuile bron van wanbedrijven welt hier maar gedurig op. Dat is een mens na zijn diepe val. Dat is zijn leven. Leven in de zon. Augustinus heeft het zo uitgedrukt. Hij kan niet anders meer dan zondigen. Dat is een ontzaglijk woord. Bonden aan de zonde. Niet anders meer te kunnen dan zondigen. Dat is vijandschap tegen God. Van God niet gediend zijn. Gebonden aan de zonde, aan de wereld. Meer hoeft de mens ook niet, alleen de wereld, dat is genoeg. En aan de duivel. Wiens wil hij doet door te zondigen. Gebonden. Om zonde, Satan en wereld. Zichzelf daarvan niet te kunnen bevrijden. Maar ook niet eens te weten. Dat hij gebonden is, dat ook niet te gevoelen, want dat is het tweede. Gebondenen, maar die in duisternis zijn ook. In duisternis, dat is het tweede. Gebonden, gevangen, in lusten, in zonde, maar niet weten. In duisternis, niet verstaan. De duisternis van de onwetendheid, van de vloek en van de dood. Onwetendheid, een mens weet niet wie God is. Hij kent God niet. Hij kent wel een woord van 3 letters. Maar het wezen Gods en de deugden Gods zijn hem niet bekend. Etienne, u kent hem. Is het zo gedicht, althans zo wordt het vertaald. Eens was ik een vreemdeling voor God. Ik kende God dus niet. En ook u zelf kent u niet. Een vreemdeling voor God in mijn hart. Ik ben ook een vreemde voor mezelf. Ik weet niet dat ik een ziel heb voor een eeuwigheid. Ik weet niet wat het is om een zondaar te zijn die God gaat ontmoeten. Ik weet het niet. Verstandelijk. U heeft het genoeg gehoord, maar u weet het niet. Want dat blijkt ook wel. Want we leven rustig door. Na iedere prediking, hoe ernstig ook. U gaat naar buiten. Nu leeft misschien een tijdje verontrust, maar toch weer door. Hoe lang al? Tot de dood erop volgt. En dan gaat u God ontmoeten. En dat zal eeuwig verschrikkelijk zijn. Een mens weet het niet. Duisternis. Weet ook niet van een eeuwigheid die aanstaande is. Hij leeft in een tijd. Eigenlijk heel zijn leven niet anders dan een afkeer van God en van de eeuwigheid. Hij wil er ook niet aan denken. Wil er niet van horen. Wil het niet geloven. Wijk van ons. Blijf nu maar weg. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En wel in mijn lust om hier te leven. Met volle teugen de wereld in te drinken. We weten het niet. We weten ook niet van de vloek die op ons rust. Wij zijn vervloekte. Gods afkeuring rust op ons. We leven onder een bewolkte hemel. Onder Gods toorn en gramschap. De gehele wereld ligt onder het vonnis van de verdoemenis. De gehele wereld verdoemelijk voor God. We leven in een land van schaduwen des doods. Die schaduwen worden steeds langer. Want het wordt sterven. Maar het verontrust ons niet. Nu ja, te moeten sterven. Die gedachte is ons niet vreemd, maar we leven dan toch maar alsof dat nooit zal gebeuren. Wel voor een ander, maar niet voor mij. In de duisternis, in de godsvervreemding. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God. En als derde, dan moet u wat verderop in onze tekst zien. Die ook nog zich uit Gods gemeenschap weggezondigd hebben buiten het paradijse leven. Vers 12. Van verre. Denk maar aan de tollenaar. Die is erachter gekomen. Van verre staan. Dat is het derde. Ze staan er buiten. Wij leven buiten die tere godsgemeenschap. Buiten die godsliefde. Dat is een van de eerste dingen die onze kinderen op catechisatie ook leren. Bij zondag 2. Wat ellende betekent. Uitlandigheid. Buiten het paradijs. Buiten die lieve godsgemeenschap. We zwerven rond in de wereld. In die huilende wildernis. En we weten het niet. We staan er buiten. Gebonden, gevangen, blind, van ver, erbuiten, buitenstaanders. En als God er niet vergoedt, voor eeuwig buiten staan. En dan beginnen ze buiten te staan om nooit, nooit te eindigen. Wat zijn ze? Die worden niet verlost. Die erachter gekomen zijn. Dat is een groot wonder. Die erachter gekomen zijn. Dat is ook het gebed van de kerkenraad. De gemeente. U weet het toch. Hoe dat ligt. Nog zoveel gevangenen. En blinden. En die van verre staan. Nog eens bekeerd mogen worden. Is dat die zucht ook vanmorgen geweest. Die erachter gekomen zijn. Dat is een groot wonder, ja. Die uit de gevangenis zijn bevrijd geworden. Gij die mijn banden slaat. Die licht hebben gekregen. Verstand met goddelijk licht bestraald. En die van verre standen nabij gebracht zijn. Door wie? De tweede. De verlosser, wie is hij? Rijk getuigenis, het is Christus. En hij stelt zichzelf voor. We kunnen lezen in vers 2. Dan staan we nu stil bij de verlosser. In zijn drie heerlijke ambten. Ambten. Kinderen van profeet. Van priester en van koning. En ik lees in vers 2 van Jesaja 49. Hij heeft, dat is God de Vader, mij, de Zoon, tot een zuivere pijl gesteld. Christus is een zuivere pijl, dat is eerst. De verlosser is dus een zuivere pijl. Een zuivere pijl. Waar komt die vandaan? Uit de goddelijke pijlkoker. Wat is dat? Dat is het welbehagen Gods. God wilde. En hij was daar vrij in. Had het ook niet kunnen willen. Maar hij wilde een kerk zalig maken. En hij wilde zelf in de zoon van zijn liefde de prijs betalen. Om zijn geschonden deugden te verheerlijken. Zelf de weg weer vlak maken om terug te keren tot God. Daar komt Christus vandaan met het welbehagen des vaders. Dat is de goddelijke pijlkoker. Eeuwenlang is hij daar verborgen geweest. Rustte hij in de schoot des vaders. En toen brak de tijd aan. Dat de pijlkoker moest verlaten. Christus in de volheid des tijds is mens geworden. Toen is hij onder ons verschenen. De tweede verschijning van deze pijl. In het uur der liefde. De derde verschijning eenmaal op de wolken. Maar natuurlijk oog verborgen. Het staat er ook. Gods volk weet het wel. Geen persoon is zo verborgen als Christus. En het staat er ook. Hij zegt het ook zelf. Heeft mij verborgen. Een zuivere pijl. Hoort u dat? Pijl weet iedereen toch wat dat is? Een zeer gevaarlijk wapen. Als dat de kracht op je hart wordt afgeschoten, dan gaat het door je hart heen, dan sterf je. En dat is Christus, een zuivere pijl. Zuiver, hè? En drie dingen moet u onthouden. Wat betekent het eigenlijk? Ten eerste kennis. Pijl als kennis. Kennis als pijl. Nou, ik denk dat iedereen wel weet wat dat betekent als u bij de dokter komt. En hij zegt, mevrouw, we kunnen u niet meer helpen. U moet sterven. Die kennis die u dan hoort, wat u nu ook weet, is een pijl die gaat dwars door uw hart. Kunt u dan, wat zult u dan wanhopig zijn? Kennis als een pijl. Dat is het eerste, ja. Dat is Christus in zijn profetische bediening. U ziet hem niet. Maar net als bij een kus, daar gaat de adem aan vooraf, zo ook hier. Voordat hij komt om uw ziel te redden, komt hij om uw ziel te ontdekken. En wat u niet weet, gebonden, gevangen, dat u blind bent van vloek en dood, weet u niet. U staat van verre en u beseft het niet. Dat gaat hij u bekendmaken. Dat is die kennis. Dat is een zuivere kennis. Een zuivere pijl. Hè? En daar gaat het over. Zuiver. Wat wil dat zeggen? Zuivere kennis. Wie God is. Niet wat wij in onze gedachten van God gemaakt hebben. Een God waar u wel rustig mee kunt leven. Het zal allemaal wel meevallen. Hè? Maar als er een zuivere pijl in uw hart neerdaalt. Als er zuivere kennis in uw hart komt. Dan roept u maar één ding uit. Verloren, voor eeuwig verloren. Wat ik heb gezondigd tegen God. Tegen de volmaakte en eeuwige liefde. Tegen een heilige God en een rechtvaardige God. Dan is de rust voorbij. Dat is zuivere kennis. Het is een zuivere pijl. De rest zijn de pijltjes uit de pijlkoker van onszelf. Spreek ons van zachte dingen. Wat doekjes om die pijl. Dat doet het zo'n zeer niet. Zal ik het maar laten rusten, u weet het wel. Hoe we bedrogen worden. Deze pijl is zuiver. Dan krijgen we Gods kennis. Dat is bijbels hoor. Dat staat in Johannes 1. Hij, Christus, heeft ons God verklaard. Wie hij is. Een brandend vuur, een gloed, bij wie geen zondaar leven kan. En als die kennis in uw hart gekomen is, als een pijl, dan ben u dodelijk verontrust, als tweede. Als echt die pijl in uw hart gekomen is, dan moet u sterven. Dan is het voorbij. Wee mij, ik moet sterven. Draag mij uit, want ik ben dodelijk gewond. Kennis die dood, dan is het voorbij. Heel dit leven hier, dan gaat de wereld onder. Dat is een zuivere pijl van Gods kennis en van zelfkennis. Een verloren mens, niet meer dan dat, die dood ligt in de zonde en de misdaden, die nooit God bedoeld heeft, altijd zichzelf gezocht heeft en nou nooit meer zalig kan worden. Dat is een zuivere pijl. Dat is eerlijk. De rest is bedrog. De rest is bedrog. Zuiveren. Die gaat er doorheen. Die is dodelijk. En de derde, die krijgt u er ook nooit meer uit. Hè? Die krijgt u er niet meer uit. Ze de weerhaken. Die krijgt u er niet meer uit. Al die andere pijltjes. Als je thuis bent, dan legt u ze naast uw stoel. Maar deze pijl niet. Die krijgt u er nooit meer uit. Zuivere godskennis. Zelfkennis. Kennis van de wereld, ijdelheidskermis, de duivel die rondgaat, briesend als een leeuw, kennis die u nooit gehad heeft. En u gaat zien wat u nog nooit gezien heeft. En de mensen zullen u niet meer begrijpen. Ze zullen waarschijnlijk zeggen, hij heeft zijn verstand verloren. In de kerk tel je dan ook niet meer mee. En als je zo bekeerd moet worden, nee dat hoeft niet, nee dat hoeft niet. Een mens hoeft ook niet bekeerd te worden. Hè? Een zuivere pijl. Zult u erop letten? Zuivere godskennis. Dan mag verloren gaan. Zo heilig is God. Dat hij op één zonde de ganse wereld moest verdoemen. Die is dodelijk. Snijdt alles af. Die moet sterven. Die bloeding valt niet meer te stelpen. En ik heb geen middel meer met een belofte hier of daar wat meegemaakt of een versie, u weet het toch wel, hè? Het kan die wond niet genezen. Die kan niemand meer genezen. Geen priester en leviet. Maar alleen hij die mij de kennis heeft gegeven. Waardoor ik als een dode neerval. Die alleen kan mij genezen. Dood. Rechtvaardig verloren gaan. Wat dat is? Lucas 10. Lucas 10. En nu spreek ik over Christus. Niet alleen als een zuivere pijl, dat is het eerste kennis. En als het echte kennis is, als het zuivere waarheid is, dan moet u naar recht voor eeuwig verloren gaan. Daar ligt u. En u kunt u zelf nooit meer helpen. Nou, niemand zorgde voor mijn ziel. En dan komt hij. In het wonderlijke tweede ambt. Van lieve ontfermer. En dat lees je in ons tekstwoord. Hun ontfermer. Zuivere pijl. Ontfermer. Lucas 10 zei ik. Wat bedoel ik daarmee? Ligt een man langs de kant van de weg. Een man langs de kant van de weg. Die kan zichzelf niet meer helpen. Nog even en het is voorbij. Wij zeggen wel eens. Het is niet echt eerbiedig vind ik. Maar misschien wel duidelijk. Op sterven na dood. Dat is een vreemde uitspraak. Niet meer te redden. Nog even en het is voorbij. Zo ligt iemand daar. Wie is die man? Nou, dat is zo'n man die erachter gekomen is. U zegt, ja, maar hij is toch neergeslagen? Nou. Als u kennis krijgt van God, dan krijgt u kennis van een heilige God. van een God die eist dat u hem volmaakt lief heeft, dient en volgt. En die kennis doodt u. Die pijl velt u. En dat is dan bij die man gebeurd. Er zijn 10 rovers geweest. 10 rovers. Die hebben zijn rust en zijn naam geroofd. 10 keer geslagen. Kolbrugge. Het zijn de 10 geboden. 10 keer. De eerste slag. Dient dan geen goden nevens mij. Ik heb nooit anders gedaan dan andere goden gediend en nu nog nooit. Dat is de eerste slag. De tweede. Geen beeld maken van God. Ik heb altijd beelden van God gemaakt. Een God waarmee ik goed kon leven. Waar er nog veel meer dingen mee door kon. Waar het allemaal zo vaak niet liep. Zodat ik weer rustig naar huis kon gaan, naar iedere dienst. Dat is de tweede slag. En de derde, ik heb nog nooit die naam met diep ontzag op mijn lippen genomen. Nog nooit vervuld met een heilige huiver voor de naam van Israëls God. De derde slag. Zijn dag nog nooit geheiligd. En zijn schepselen, mijn vader, mijn moeder, de naaste, niet lief gehad, maar gehaat. 10 maal. Niet begeren, ik heb niet anders gedaan. Dan begeren alles wat van mijn naaste is. 10 slagen en dan ligt hij dood. Vervloekt is een Israël die niet doet al hetgeen in het boek der wet geschreven is om dat te doen. 10 slagen. Kennis van de heiligheid Gods. Wat God van de mens vraagt. En is voorbij. Moet sterven. En dat naar recht. Want God doet geen onrecht in mijn verdoemenis. Alle leven eruit geslagen. Dan liggen ze dood. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. En dan komt er een priester langs. Die weet er geen raad mee. En die leviet die gaat maar gauw door. Maar daar weten ze in de kerk ook niet. Hoe ze daarmee om moeten gaan. Er zijn zulke vreemde mensen. Er is niks mee te beginnen. Nee. Daar kan de godsdienst niks mee. Gelukkig maar. Hè. Gelukkig maar. En dan komt hij. Die barmhartige Samaritaan, die ontfermer. Eerst die zuivere pijl. Hè? Ontdekt, dan lig ik dood. Kan nooit meer. Dan kan nooit meer. En Christus zo verborgen, verborgen. Ja. Dan komt hij. Psalm 2. Als het tijd is om Sion genadig te zijn. Als de hemelklok aanwijst, nu is het tijd. Dan komt hij. Dat tweede wonderlijke ambt van ontfermer. Wat doet hij? Ik kan tot u niet komen, ik sta er buiten. Ik heb het verzondigd, maar hij komt en maakt me vrij. Hij daalt van zijn rijdier af. Komt uit het woord naar mijn ziel toe. Richt mijn hoofd op. Giet olie en wijn in die dodelijke wond waaraan ik moet sterven. Wat is dat? Die olie? Dat is Christus zelf. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Als het waar is, geliefde. Dan doe ik het niet met een tekst. En dat bloed gaat niet vooraf aan de persoon. Maar dan komt die persoon zelf. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. U heeft mij gekust. U heeft zich met mij verenigd. U heeft zichzelf aan mij gegeven. De olie, u heeft die zelf in mij uitgegoten, u in mij en ik in u. Na de olie, de persoon van Christus, komt de wijn, beeld van bloed. Ik voor u dat geen anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat bloed wordt toegepast, ook uw zonde. God zal ze niet meer toerekenen, want ik heb een straf erover gedragen. Ik voor u. Gereinigd door het bloed van Christus, toegepast. En het geweten geeft er getuigenis van. En dan moet u opletten, geliefde. Dus hij komt, waar hij nou zichzelf nooit meer kan helpen. Die alleen nog maar te wachten heeft, de laatste slag, om in de hel geworpen te worden, daar komt hij. Hij komt. Hij geeft zichzelf. Hij reinigt met zijn bloed en dan. Dan brengt hij in de kerk. Dat is hier op aarde maar een herberg. Dat is maar een herberg, maar het is wel de kerk. Dan brengt hij ze in de kerk. In de gemeenschap der heiligen. Maar dan moet er nog één ding gebeuren. Vaderlijke toestemming. Brengt hij ze bij de vader. En die ziet dat bloed van zijn zoon. Die ziet daarin hoe al de straf is gedragen. En recht op leven is verworven. En zegt: kom, welkom. In mijn kerk, in mijn gemeenschap. En eenmaal ten volle in mijn hart. Ja, door de vader. Word ik opgenomen in het huisgezin Gods. In de kerk. Dat is de gang. Lieve ontfermer, hè. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en reinigt mij. Het leven was mijn sterven. Tot gij mij op dit staan. Gij doet mij schatten erven. Die nimmer meer vergaan. Dat is die ontfermer van de kerk. Ken je? Kent u? Mijn ziel bezocht. En door water de hof. En dan zou je sterven in de liefde. Of niet? En dan de derde. Leidsman. Leidsman. Zuivere pijl, de kennis, de ontdekking. Een lieve ontfermer. Hij heeft mij verlost. Uit de gevangenis. Onder de heerschappij van Satan. Onder de toren van God. Hij heeft mijn ogen geopend dat ik gezien heb wat ik nog nooit eerder had gezien. Maar bijzonder hem te mogen zien. Was de lust van het hart om hem nou eeuwig te mogen zien. God in Christus. En ook dat lieve volk van hem te mogen zien. De wereld te mogen zien als een doorgangsverblijf. Alles anders. Het oude is voorbij gegaan. Zie je, het is alles nieuw geworden. Een schepsel, een nieuw schepsel. Uitgeleid. Nou, derde. Nou, moet ik het zelf verder maar uitzoeken? Nee. Nu zal deze zuivere pijl, deze lieve ontfermer, zal u leiden. Uw leidsman zijn. Door de wereld. Wie heeft het gezongen, heb van ons zeven. Dan ga ik alles anders zien. Zoals het is. En dan nog maar ten dele. Nee, dan is de wereld niet meer een oord van vermaak waar u het nog in zoekt, gemeente. Velen van u moet ik vrezen. Natuurlijk een reformatorische wereld, gepast, wat netjes, maar toch wereld. Nu gaat dit zien, wat de wereld is, een ijdelheidskermis. Nu gaat hij zien dat ze hadden pad, een akelig pad, omringd door duisterheid. Smalpad, daar is het zo druk op niet. Een pad van strijd. De wereld is nu een boze wereld. Ik zie daar verleiders. Verleiders die zeggen tot hier, kom. Je leeft maar één keer. Maar met handen van die verleiders te blijven. Met die muziek uit de afgrond. Met die walgelijke beeldcultuur. Maar ook voor uw ouderen. Met uw hang naar het materiële. Nooit genoeg, altijd mooier. Zo maar door. Schat op schat vergaderd. Moet allemaal kunnen. Maar voor de kerk kan het niet meer. Een huilende wildernis. Zo zien ze de wereld en zo is hij ook. Ontzonken aan Gods gemeenschap. Liggend onder de vloek. Vooral in het begin hebben we het overal gezien en bij ogenblikken nog wel. Alles onder de dood. Alles onder het vloekvonnis van God. En daar moet je nou doorheen. En dat zou ik niet kunnen. Maar die leidsman. En dan moet u daar maar uit houden uit. Ik meen Psalm 136. Hè. Dan vat hij je bij de hand. Leidt je door woestijn en zand. Naar het vaderland. Hij vat mij bij de hand. Wel, gij mijn rechterhand wilt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. Anders zou het niet kunnen. door woestijn en zand. Dat is wat anders dan die opgeknapte wereld van ons. Hè? En we hebben zoveel van die praatjes om het allemaal nog goed te keuren. Wat niet goed te keuren is, dit is het meester der ellende. En als u het zo niet hebt leren kennen, moet u uw zaken nog eens ernstig onderzoeken. En dan moet u uw handelswijze nog eens onderzoeken. Waarom alles gezet wordt op die ene kaart van de wereld, dat kan bij ons niet mooi genoeg. En alles moet maar kunnen en we slepen onze huizen vol. De wereld vol verleidingen. Ten tweede vol ophouders. Hè? Dan hangen we weer over de heg om te spreken over dingen die totaal geen waarde hebben. U heeft wat verkletst aan uw tijd. En van ieder ijdel woord gesproken eenmaal rekenschap te moeten geven. Ophouders. Heb je dit gehoord? Moet je dat weten? Dan moet je ook eens naar luisteren. Dat moet je ook zien. Moet je ook hebben. Ophouders. Valse leraren. Het is wat. En door dit oord van ellende leidt Christus zijn kerk. Vat me bij de hand. Leid mij door woestijn en zand. Niet meer. Naar het vaderland. In een wereld waarin de duivel rondgaat briesende als een leeuw. Die de zonde zo klein maakt dat hij zegt, oh, maar dat kan wel hoor. Stap er maar overheen. En een andere keer de zonde zo groot maakt dat je zegt, nou kan ik nooit meer vergeving van zonde ontvangen. Met Kain zeg je dan, deze zonde is te groot dat hij nog vergeven zou kunnen worden. Die je verlokt tot de zonde en als je verlokt bent, dan klaagt hij aan. Je hebt gezondigd, dan kan je nooit meer zalig worden. Je hebt gevloekt, dan kan nooit meer. En het derde, het zal allemaal nog wel meevallen, hè. Maar hier, een vlees van mij dat niet wil, geneigd tot alle kwaad. Ben je nog meestal los? De wereld valt eigenlijk nog wel mee. En mijn hart valt niet mee. Die boze natuur. Dat vlees wordt niet bekeerd. Wil ook niet bekeerd worden, zal ook niet bekeerd worden. Dat vlees moet achterblijven, moet graf in. Als ik sterf. Geneigd tot alle kwaad. En afkeren van al wat goed is. En ik hoor dat Paulus zucht, het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Hoe kom ik er ooit door? In zo'n wereld, met zo'n duivel. Met zo'n beest van binnen. Maar er is nog wat. Dat volk is ook ziek. Ziek van de wereld. Ziek van zichzelf. Kun je zo ziek van jezelf worden. Moet vaak denken. Van een vrouw die het zei. Ik wou mezelf uitspuwen. Ik wou mezelf uitspuwen. Dat kan niet. Ziek van jezelf. En nog een ziekte hebben ze. Ziek van heimwee. Ziek van verlangen. Want ze passen in deze wereld niet meer. En in veel kerkelijke gemeenten passen ze ook niet meer. Die lopen maar rond te dolen. Ze hebben misschien wel ze zeggen, Heer, daar houdt niemand van. Totdat ze lazen in Jesaja 49. Van die verachte ziel, dat is Christus. Nou, hij veracht, ik niet veracht, dan wil ik ook veracht zijn. Ik zal het niet zoeken, maar ook niet ontlopen. Ziek van verlangen. Want ze zijn meer en meer een vreemdeling hier beneden. En dat volk wordt nou bij de hand genomen. En hoe het gaat, ik kan het allemaal niet eens zeggen, ik weet het helemaal niet. Maar het gaat zoals het gaat. En al zo lang. Maar ik dacht, het gaat nooit meer. En het gaat nog steeds. Zal het morgen ook nog zo zijn? Ik weet het niet. Ik kan mijn hoofd niet eens boven water houden. Een paar weken geleden zei ik nog wat overmoedig. Ik kan mijn hoofd niet boven water houden. Nou, dat kan ik ook niet meer. Vat er bij de hand. Leid door woestijn en zand. En toch naar het vaderland. En zoals het gaat, zo gaat het. Ik zeg het. Het gaat niet goed. Maar mijn hart schermt, maar het komt wel goed. Zo gaat het dan naar huis. Dan is dat eerste een groot stuk. Opgerapt te worden van de vlakken des velds. Maar de tweede is niet kleiner hoor. Voortgeleid te worden. Die overste leidsman en volheinde des geloof Jezus. Die vanwege het kruis dat hem was opgelegd. Alle reden had om het af te werpen, want hij heeft nooit gezonder. En toch dat kruis heeft verdragen. Waarom? Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld. En zo mag de kerk haar tochtje ook door deze wereld, door deze huilende wildernis volbrengen. Want er wordt een oog toch steeds weer getrokken naar die vreugde. Die eenmaal het deel zal zijn van al deze kinderen Gods. Die toch niet verder komen dan met David te moeten zuchten. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gij mijn omzwerven geteld. Ach, mijn omzwerven, dat is zo erg nog niet. Maar mijn afzwerven, dat is nog veel erger. En toch leidt hij ze. Ik zie Asaf. Ook zijn man. Die kon het ook niet meer bekijken. En die was op het punt gekomen om te zeggen, ik stop er maar mee. Met de kerk, met de godsdienst, met mezelf. Maar hij kon niet. Asaf kon niet stoppen omdat God begonnen was. Vanwege die hand die God genomen had. En toen werd die ziekte weer zo gevoeld, dat hij weer zo levendig. Toen God weer overkwam. En hij weer met bewustheid mocht weten wiens eigen hij was. En waar het heen zou gaan. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. En toen kwam het geloof in de oefening. Gij zult mij leiden door uw geld. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Laten we met hem van deze Asaf zingen. Psalm 73. 12e versje. Psalm 73, vers 12. Gods geliefde, de verlosten, gebondenen, gevangenen, die in duisternis gezeten waren, van verre staande, verlost door die zuivere pijl, die lieve ontfermer, die overste leidsman. Waarvan verlost? 3 man. Als ze overgenomen worden door Christus, het uur der liefde. Als een ziel uit zichzelf overgaat in die ander. Kent u dat? Overgaan uit jezelf in die ander. Moedertje, het kan niet met een tekstje. En het kan niet met een gewaarwording. En het kan niet met een verruiming van het gemoed. En het kan niet met het bijvallen van de waarheid. En het kan niet met een liefde tot Gods volk. Er kan zoveel zijn wat allemaal niet is. Het ziet zo nauw toe. Ziet u ook nauw toe? Overgaan uit uzelf in die ander. Dan mocht ik mezelf kwijtraken. Nu leef ik niet meer. Los toen. Waarvan? Van de vloek der wet. Ik voor u. De vloekdrager heeft voor mij de vloek gedragen. Verlost uit de gevangenis. Uit de heerschappij van Satan. Geen heerschappij meer. Wel, zegt McChain, aan boord. Maar niet meer aan het stuur. Wel aan boord, wel aan boord. Niet meer aan het stuur. Verlost van mijn boze hartstocht. Ze zullen me niet verdoemen. De schuld wel vergeven. De smet is gebleven. De smet, de zonde. De strijd om van die smet ook verlost te worden. Ten volle het uur van mijn sterven. Verlost, ja. Zo dat alles nieuw is. Gij zijt verlost. Ik heb mogen zien wat ik nooit eerder gezien heb. En iets van de vrijheid van de kinderen Gods gesmaakt. Dan loop je te huppelen van vreugde. Maar er is nog zoveel duisternis gebleven. Soms zo donker, kan je de hand voor ogen zien. En nog zoveel banden die je binden. Soms aan de kinderen. Dan weer aan het werken. Moet dat nog gebeuren? Dan moet ik weer losgesneden worden. Nog zoveel banden, nog zoveel duisterheden. Hoe vaak loopt de kerk niet onder een wolk? Onder de verborgenheid en de verbergingen van Gods aangezicht. Dan staan ze weer zo ver ter buiten. Dan zeggen ze toch wel eens, Heere, waar bent u toch? Weet je wat ze ook wel eens zeggen? Heere, bent u er wel? Leven onder de verbergingen van Gods aangezicht. En daarom zien ze uit naar een tweede verlossing. In het uur van het sterven. Dat ze van zichzelf van deze dode wereld verlost zullen worden. Van die goddeloze natuur van binnen. Van die ophouders en aanklagers en verleiders van buiten. Van alles verlost. Dat is de tweede verlossing. Als die laatste pijl wordt afgevuurd. Dat is de dood. Dat is het voertuig. Dat is het vaartuig. Dat de ziel overzet uit de tijd in de eeuwigheid. Tweede verlossing. Verlost van de wereld en de duivel. En verlost tot het aanschouwen van God in Christus. Ja. En toch is er nog een derde verlossing. Nee, daar is in de hemel geen gemis meer. Daar wordt het waar wat onze tekst ook zegt. Zij zullen niet meer hongeren, zij zullen niet meer dorsten. Ontbreekt er nog wat? Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Nee, de hemel is de hemel, het is vol, het is goed en toch... Niet als gemist, maar er ontbreekt nog wel wat. Wat dan? Dit, in de eerste plaats, geliefde. Ze missen nog hun lichaam, die oude reisgenoot. En daarom is dat een derde verlossing. Als Christus wederkomt, het laatste oordeel is voltrokken, dan ontvangt daarvoor al, als ze staan voor de rechterstoel, de ziel het lichaam terug. Dat maakt de verlossing nog rijker. Ten tweede, dan komen al Gods kinderen samen die hier nog verdeeld hebben geleefd, zelfs in onbegrip met elkaar niet wensen te leven. Komen samen. En mijn lichaam terug, krijgt de kerk terug. En het derde, dan zal deze zuchtende schepping ook overgegaan zijn in een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Er zal niet meer gezucht worden. En ook deze aarde zal verlost worden van de voetstappen der goddelozen. En niet meer dienstbaar zijn aan de verderfenis. En zal Christus al zijn vijanden onder zich brengen en ze vertreden. Als vierde. De goddeloze zal niet meer zijn. Halleluja. Alles in de poel die brandt van vuur en zilver ontzettend. Zult u ook zijn, onbekeerde medereiziger? Een vijfde. Dan zal Christus zich onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. Dat is de derde en eeuwige verlossing. De ganse kerk daarboven, thuis. Verlost van alles wat ons scheiding maakt. Met lichaam en ziel verslonden in de liefde Gods. Zo brengt Christus, die overste leidsman, zijn volk weer terug bij de fonteinen, de levende fonteinen, de water, of zoals in onze tekst staat, bij de springaders der wateren. Ja, hij zal ze leiden aan de levende fonteinen, de wateren terugbrengen in die godsgemeenschap, in die storeloze rust die erover blijft voor het volk van God. Terug bij de bron die ik eenmaal verlaten heb, om daar te drinken en nooit meer te dorsten. Om daar verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Dan zal het vol zijn. Vol van God. Vol van zijn liefde. Daar brengt hij de kerk terug. Die eeuwige verlossing. Bij de fonteinen. Bij de bronnen van eeuwige vertroosting en godsgenieting. Ze zullen niet meer dorsten. En niet meer hongeren. Verzadigd worden met het beeld van Christus. Die aan het kruis de toorn van God heeft gedragen. Die heel zijn leven lang niet anders heeft gedaan dan de wil van God gevolgd, gehoorzaam en liefgehad. Het eeuwige leven heeft verworven, die lieve borg. Die daar kroop door de hof van Gethsemane. Die borg die mij opgezocht heeft. Zie, hier ben ik. En nooit verlaten heeft. Ik hem wel, hij mij nooit. Om hem eeuwig te mogen zien. En zijn gelaat ze mogen beminnen. Daarmee gevoed te worden. En gespijzigd te worden. Ze zullen niet meer hongeren. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Maar ook niet meer dorsten. Die Gods liefde zullen ze indrinken. En maar blijven drinken, maar niet meer uit dorst. Rutherford zegt in een van zijn brieven, alsof ze geen bodem meer hebben. Ze blijven maar drinken. Niet uit gemis, maar vanuit de overvloed. Om steeds maar weer te genieten dat God goed is in Christus. God in Christus, het eten en drinken van de kerk. En zo niet meer hongeren. En zo niet meer dorsten. Nooit. En aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Gemeente, we gaan sterven en God ontmoeten. Kunt u dat ook? Is die scherpe pijl, die zuivere pijl nou in uw hart gedaald? Weet u wat het is om opgeraapt te zijn? En voortgeleid te worden? Bedrieg u zelf toch niet? Je kunt er zo bang voor zijn. zo benauwd hebben. Ook voor anderen. Eén ding. Als u vanmorgen zegt. Ja. Want de mens is zo vijandig, hè. Ja. Maar het heeft God niet behaagd om een pijl uit zijn goddelijke pijlkoker te schieten. Dan zal ik u één ding zeggen. En neemt u dat maar mee. Het was voor de rechterstoel van Christus. Als u niet getroffen bent, weet u waarom? Omdat u ook deze morgen het schild van het ongeloof hebt opgeheven. Wijk van mij. Blijft u maar. Blijft u maar, want aan de kennis van uw wegen, aan die zuivere waarheid, heb ik geen lust. Het schild van het ongeloof. En daarom gaat u naar de hel. Geliefde. Is er nog een volk dat weet van deze gang? Met een heilig heimwee vervuld ook deze morgen. Wanneer komt toch die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God, de bron. De eindigde kerk in de bron, waar de overste leidsman hen gebracht heeft, de bron van vreugd, dan zal ik juichend stemmen snaren, ten roem van zijn goedheid wagen, die na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Het vierde vers op Psalm 43. oplettend dat God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.